Welkom bij weer een nieuwe uitgebreide duik in de materie. Fijn dat je luistert. Vandaag hebben we echt een bizarre stapel bronnen voor ons liggen.
Ja, echt een fascinerende set dit keer. We kijken naar 24 best wel indrukwekkende foto's, een heel gedetailleerd Wikipedia-artikel en nog een diepgaande blogpost.
Klopt. En onze missie vandaag is om een onderwerp uit te pluizen dat, nou ja, als je er snel doorheen bladert, lijkt het bijna op concept art voor een science fiction film.
Ja, over een buitenaardse planeet die helemaal wordt leeggeplunderd of zo, zeg maar.
Precies. Je ziet gigantische machines, echt eindeloze zandvlaktes en op de achtergrond van die enorme stomende koeltorens en dan staan er ook nog windmolens naast.
Een heel vervreemdend beeld.
Ja, bizar gewoon. Maar dit is dus geen film. Dit ligt letterlijk gewoon hier in Europa, net over de grens in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. We duiken vandaag in de bruinkoolgroeven Garzweiler.
Lokaal noemen ze het ook wel heel treffend het grootste gat van Europa.
En we gaan vandaag proberen te begrijpen wat er nou eigenlijk precies gebeurt. We gaan voorbij aan alleen maar de kille cijfers, hoewel die ook al best wel duizelingwekkend zijn.
Zeker weten. We gaan het hebben over de onvoorstelbare schaal van deze industrie, de menselijke tol, de ecologische impact en ook dat bizarre toekomstplan voor dit hele landschap.
Laten we maar gewoon bij die schaal beginnen, want om te snappen waarom het er zo buitenaards uitziet, moet je echt even de omvang bevatten.
Nou, om dat even in perspectief te plaatsen, we hebben het over een gebied dat zo gigantisch is dat de geografie gewoon, volledig is herschreven.
Ja.
Het project is opgedeeld in twee delen. Je hebt Garzweiler 1, ten oosten van de A44. Dat begon al in 1983 en beslaat op zichzelf al 66 vierkante kilometer.
66 vierkante kilometer. Bizar.
Ja, en dan heb je Garzweiler 2. Dat is de uitbreiding ten westen van de snelweg, gestart in 2006. En daar komt nog eens 48 vierkante kilometer bij.
Wacht even, als je dat bij elkaar optelt, hoe visualiseer je dat in hemelsnaam voor jezelf?
Nou, uit de bronnen blijkt dat je de complete stad Düsseldorf, en dan bedoel ik echt de stad inclusief alle buitenwijken, moeiteloos in deze kuil zou kunnen laten zakken.
Oh, wauw. Een complete stad. Dat is toch niet te bevatten?
Nee, het is echt enorm. En als je kijkt naar de diepte, neem bijvoorbeeld de Dom van Keulen. Dat is een van de hoogste kathedralen ter wereld, toch?
Ja, die torens zijn echt gigantisch.
Precies. Als je die op de bodem van Garzweiler zou zetten, dan verdwijnt die gewoon volledig.
Echt waar?
Ja. Je zou letterlijk vanaf de rand van de groeven naar beneden moeten kijken om überhaupt de top van die torens te kunnen zien.
Dat is echt absurd.
Ja.
Maar hoe ontstaat zoiets? Hoe slaag je er als mens in om de geologie van miljoenen jaren oud in zo'n record tempel af te graven?
Dat komt echt door de schaal van de technologie die hiervoor is ontworpen. Op de foto's zie je graafmachines van RWE, gebouwd door Krupp en Siemens.
Ja, die zien eruit als een soort stalen monsters.
Dat zijn de beroemde graafwielexcavatoren. En volgens de bronnen zijn dit dus letterlijk de grootste rijdende machines ter wereld. Ze zijn zo'n 95 meter hoog.
95 meter. Maar als je die foto's bekijkt vanaf de rand van de groeven, zie je dat er op de een of andere manier niet direct aan...
Nee, klopt. Door de enorme afstanden lijken het net...
Van die traag bewegende speelgoedautootjes in een enorme zandbak.
Precies. Totdat je op specifieke details gaat letten in die fotoreeks.
Ja, er is één foto die me echt is bijgebleven. Ergens langs een fietspad, dicht bij de groeven, staat een losstaande graafbak. Zo'n bucket scoop.
Ja, dat is echt een bizar beeld. Die is daar als een soort monument geplaatst.
Klopt. En naast die ene roestige stalen schep staat een doodgewone, personenauto geparkeerd. En pas dan zie je het, die hele auto past met gemak in die ene graafbak.
En dan moet je je dus voorstellen dat zo'n graafmachine tientallen van die enorme laadbakken aan één roterend wiel heeft hangen.
Bizar.
Ja, en dat wiel draaide maar door, 24 uur per dag. Hij pelt de aarde letterlijk laag voor laag af.
Maar overal op die foto's liggen ook vreemde attributen. Je ziet roestige en blauwe industriële buizen in het gras liggen. En bordjes met abstürzgevaar.
Ja, valgevaar. Het is echt een compleet geïndustrialiseerd landschap geworden. Alles is ingericht om maar liefst 1,3 miljard ton bruinkool uit de grond te halen voor Garzweiler 2.
En al die immense machines hebben natuurlijk gruwelijk veel ruimte nodig om te manoeuvreren.
Dat is een understatement, ja.
Maar dat gebied, ergens tussen Erkelens, Juchen en Grevenbroich, dat was natuurlijk niet leeg voordat ze arriveren. Er is letterlijk ruimte gemaakt door, nou ja, menselijke geschiedenis uit te wissen.
Dat is inderdaad de enorme menselijke tol van dit project. Om bij die bruinkool te komen, zijn hele dorpen letterlijk van de kaart geveegd.
We hebben het hier niet over een paar boerderijen, toch?
Nee, complete gemeenschappen. Neem het dorp Garsweiler zelf, waarnaar de mijn vernoemd is. Dat lag exact op de plek waar nu die krater is.
Ongelooflijk.
In de bronnen staat dat tussen 1984 en 1989 zo'n 60% van de bewoners is verhuisd naar een nieuw dorp, nu Garsweiler.
Dus ze bouwen gewoon een nieuw dorp en zeggen, hier, ga daar maar wonen.
Precies. En het originele dorp wordt steen voor steen, of eigenlijk meer met de botte bijl, gesloopt. En er zijn er heel meer. Rijsdorf, Priesterad, Morkenharf, Lutserad, Immerad.
Het houdt niet op.
Nee, in totaal moesten alleen al voor Garsweiler 2 maar liefst 7 dorpen verdwanen.
Als ik hierover nadenk en ik vraag jou als luisteraar om dit ook even voor te stellen, beeld je in dat de overheid ineens besluit dat jouw hele geboortedorp met de grond gelijk wordt gemaakt.
Ja, dat is een heftige gedachte.
Je basisschool, je ouderlijk huis, de kerk waar je familie begraven ligt, alles moet wijken voor een grondstof. Het voelt als een gigantische botsing tussen lokale levens en nationale energiebehoeften.
En dat is het ook. Het verandert de sociale structuur voorgoed. Uit de bronnen blijkt ook dat dit hele afbraakproces destijds is vastgelegd door kunstenaars.
Oh, echt?
Ja, en dat onderstreept echt die weemoed en de enorme trauma's voor de lokale cultuur. Je rukt mensen gewoon uit hun wortels.
En het zijn niet alleen de mensen die ongevraagd moeten verhuizen. Ook de natuur moet wijken. Wat ons eigenlijk bij een uiterst gevoelig spanningsveld brengt op deze locatie.
Ja, ecologisch is dit echt een rampgebied. De oorspronkelijke bodem wordt met de grond gelijk gemaakt.
Maar in de teksten las ik dat ze wel proberen dieren te verplaatsen.
Ja, dat klopt. Ze vangen dan dieren en zetten die ergens anders weer uit. Maar dat is natuurlijk heel paradoxaal.
Hoezo?
Nou, een ecosysteem is veel meer dan alleen een paar konijnen en vogels. Het zit in de bodem, het wortelnetwerk. Je kunt een eeuwenoud landschap niet zomaar inpakken en ergens anders weer uitrollen.
Nee, dat klinkt inderdaad als een illusie.
En daarnaast heb je dat enorme probleem met het grondwater, wat ook hevige protesten veroorzaakt.
Is dat waar die blauwe industriële buizen voor zijn die je overal op de foto's ziet?
Exact. Als je zo'n diepe kuil graaft, stroomt dat natuurlijk vol met grondwater. Om de mijn droog te houden, moeten ze de grondwaterstand in de hele wijde omgeving drastisch verlagen.
Dus ze pompen de hele regio droog, letterlijk?
Ja. Bossen en natuurgebieden kilometers verderop verdrogen daardoor. En de verbranding van die bruinkool zelf zorgt natuurlijk ook voor een immense vervuiling.
En dit is waar we het even heel helder moeten maken voor jou als luisteraar. We kiezen hier absoluut geen kant.
Nee, we kijken puur naar wat de bronnen ons vertellen en die laten zien dat het hevig omstreden is, maar ook dat het een fundamentele functie vervult.
Precies, want tegelijkertijd biedt deze gigantische industrie werkgelegenheid voor enorm veel mensen in de regio.
En het voorziet in een basisenergiebehoefte.
Ja, en dat wordt prachtig of nou ja, pijnlijk gevangen in dat ene opvallende contrast op de foto's. Op de voorgrond zie je de rauwe, diepe bruinkoolgroeven.
En op de rand staan hypermoderne windmolens.
Juist. En aan de horizon stoten de gigantische kooltorens van de bruinkoolcentrales dikke witte wolken uit.
Het is echt de energietransitie gevangen in één frame. Je ziet oud en nieuw recht naast elkaar staan, verbonden door dat enorme gat.
Het is de ultieme tweestrijd van onze moderne wereld. We hebben nou eenmaal gigantisch veel energie nodig om onze levensstandaard en de apparaten waarop je deze audio luistert draaiende te houden.
Ja.
Maar de prijs is wel de absolute verwoesting van natuur, het uitwissen van dorpen en die daling van het grondwater. Het is een visueel bewijs van een pijnlijk compromis.
En jarenlang leek er ook geen einde te komen aan die machinale honger. Die graafmachines rolden maar door.
Totdat er heel recent in 2022 plotseling een harde grens werd getrokken. Iets wat het lot van de overgebleven dorpen compleet veranderde.
Ja, in 2022 nam energiebedrijf RWE echt een historisch besluit. Na jaren van politieke en maatschappelijke druk is afgesproken, na 2030 stopt de bruinkoolwinning daar definitief.
2030 al. Dat is heel snel in industriële termen.
Ja, heel snel. En dat besluit redt een aantal dorpen die al op de nominatie stonden om gesloopt te worden.
Over welke dorpen hebben we het dan?
Beverad,
Holzweiler, Kiemberg, Koekum en Onter- en Obermestrich.
Maar wacht even, als dat proces al zo lang gaande was, ik kan me voorstellen dat veel mensen in die dorpen al lang en breed waren uitgekocht.
Precies. Dat is de bizarre realiteit. Veel huizen stonden al leeg. Maar door dit besluit krijgen die bewoners nu zelfs de kans om hun oude huizen terug te kopen.
Wat een psychologische achtbaan moet dat zijn. Je neemt afscheid van je dorp, je verhuist en jaren later krijg je te horen, oh, je mag je huis toch weer terugkopen.
Het is echt ongekend. Maar het brengt ons wel bij de volgende vraag. Wat doe je in vredesnaam met die krater als ze in 2030 stoppen?
Ja, je kunt niet zomaar de hekken sluiten en weglopen.
Nee, absoluut niet. En dat is misschien wel de meest bizarre, bijna science fiction-achtige fase van dit hele verhaal. De groeven wordt geen definitief gapend litteken.
Wat gaan ze dan doen? Ze kunnen het moeilijk weer dichtgooien met zand, toch?
Nee, daar is onvoldoende zand voor over. Na het stoppen wordt het deels opgevuld met de grond die er nog wel is. En daarna, en dit is echt gigantisch, gaan ze het vullen met water.
Ze maken er een meer van.
Ja. Er zal een nieuw meer ontstaan van maar liefst 23 vierkante kilometer.
23 vierkante kilometer. Wauw. Maar hoe vul je zoiets? Je kunt niet gewoon wachten op een flinke regenbui.
Nee, dat zou eeuwen duren. Ze gaan via enorme pijpleidingen water uit de Rijn naar de krater pompen. Het gaat decennia duren voordat dat meer helemaal vol is.
Dat is toch onwerkelijk? Eerst was het bos, toen werd het een desolate industriële zandbak van 200 meter diep. En straks verandert die kuil gewoon in een gigantisch nieuw natuurgebied.
Ja, met vruchtbare landbouwgrond eromheen. Die blogpost die we hebben gelezen benadrukt dit ook heel sterk. De ongelooflijke maakbaarheid van onze aarde.
Het ecosysteem maakt dus eigenlijk een gedwongen, maar wel volledige cyclus door.
Exact. De mens regisseert het landschap van A tot Z.
Het is echt alsof wij als mensheid hier de rol van gletsjers uit de ijstijd hebben overgenomen.
Mooie vergelijking, ja.
Vroeger deed de natuur er duizenden jaren over om met ijs een dal uit te slijpen en een meer te vormen. Wij doen dat nu in een paar decennia. Gewoon met stalen tanden en immense graafbakken.
Ja, het is de brute kracht van de menselijke techniek. En straks, als dat water er eenmaal rustig bij ligt, zie je helemaal niets meer van die 95 meter hoge machines of de dorpen die daar ooit stonden.
En dat brengt ons eigenlijk bij de afronding van deze analyse. Wat begon als een blik op duizelingwekkende cijfers en kolossale machines,
blijkt uiteindelijk een veel diepgaander verhaal te zijn.
Absoluut. Het gaat over opoffering, het uitwissen van generaties aan geschiedenis. Het gaat over ingrijpende ecologische verschuivingen, maar ook over de extreme maakbaarheid van ons landschap.
Garzweiler is echt een monument van het menselijk kunnen, maar tegelijkertijd ook van onze enorme honger naar grondstoffen.
Ja, en dat laat je ongetwijfeld nadenken over de ware oorsprong van de stroom die je dagelijks gebruikt.
Zeker. De energie heeft een ruimtelijke voetafdruk die we vaak helemaal niet zien.
Voordat we afsluiten, wil ik je nog één gedachte meegeven. Iets om over na te denken voortbouwend op alles wat we net besproken hebben.
Kom maar op.
Stel je nou eens voor dat archeologen over 1000 jaar of misschien wel 10.000 jaar dit perfect gevormde meer van 23 vierkante kilometer ontdekken.
Ja.
En ze duiken naar de bodem en vinden daar per ongeluk de roestige restanten van die immense graafbakken. Zouden ze dan denken dat we hier heel nobel een prachtig waterbekken aan het bouwen waren?
Oh, dat is een goeie.
Of zouden ze naar die stalen tanden kijken en denken dat we hier met man en macht een enorm hongerig beest probeerden te begraven onder miljarden liters water?
Bizar.
Iets om over na te denken de volgende keer dat je de grens oversteekt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende duik in de materie.